Welkom bij deze podcast van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie. Om van elkaar te leren gaan we in gesprek met gemeenten en experts die werken aan het aardgasvrij maken van wijken, buurten en dorpen. Luister mee hoe zij ons vertellen over hun projecten, ervaringen en plannen.
Welkom bij deze podcast van NPLW. Ik ben René Schelks van RVO en ik zit hier met Mark Elbers, programmamanager buurtaanpak aardgasvrij Utrecht. Dat klopt, Mark?
Dat klopt, helemaal.
Met Jeske Zonneveld, transitiemaker bij Squarewise.
Dat klopt ook.
Mooi zo. En met mijn co-host Marijke Wobbe, senior adviseur bij RVO. Klopt?
Helemaal.
Hartstikke mooi. We gaan het hebben over het betrekken van bewoners bij de besluitvorming om te komen tot een aardgasvrije wijk. Deze podcast bespreken we praktijkervaringen die ook voor jou als luisteraar behulpzaam kunnen zijn. Dus denk je ook, waar moet ik beginnen? Wat moet ik doen? Luister naar dit gesprek. Daarnaast hebben we voor dit onderwerp een crash course en een infographic met toelichting die te vinden zijn op de website van NPLW. Ja, ik begin met een vraag aan jou, Marijke. Hoewel wij samen deze podcast gaan hosten, is toch de vraag van waarom zijn wij dit traject begonnen?
We zijn dit traject begonnen omdat we vanuit verschillende gemeenten heel echt de vraag kregen van hoe betrek je nou bewoners? Iedere gemeente weet wel dat ze iets moeten doen met participatie. En het betrekken van bewoners, we horen heel vaak de kreet, hoe creëer ik draagvlak bij bewoners? En we kregen heel vaak de vraag van, maar hoe dan? En wij hadden daar zelf op dat moment ook niet echt een heel duidelijk antwoord op. Dus we hadden zoiets van, nou, laten we dat eens gaan uitzoeken van, hoe gebeurt het bij verschillende gemeenten? Waar letten ze op? En kunnen we daar een rode draad uithalen waarbij we andere gemeentes weer kunnen helpen? Ja. Met het inrichten van dat proces.
En dat hoe dan heeft dan met name ook weer betrekking op waar laten we bewoners in meebeslissen? Welke ruimte geven we bewoners in het hele proces? Dat klopt. En is dat ook iets waar jij je dan zorgen over maakt, Mark?
Nee, daar maak ik me geen zorgen
helemaal
over.
Helemaal niet. Kijk, nee. Dat is mooi. Daar hebben jullie helemaal onder de...
Nee, wie zonder zorgen is, die... Heeft toch een probleem, denk ik.
Ja, dat denk ik
zo. Dat je enige zorg hebt, dat is natuurlijk logisch. Maar dat je wel met vertrouwen aan zo'n proces begint. Omdat je goed hebt nagedacht over hoe wil ik participatie inrichten. Welke rollen dicht ik toe in dat proces aan verschillende functionarissen binnen onze organisatie. Maar ook aan betrokkenen in zo'n wijk. Ja, dat geeft wel in ieder geval een soort stabiel beginpunt.
Ja.
En dan is het denk ik de kunst vanuit omgevingsmanagement, vanuit participatie, om in te kunnen spelen op ontwikkelingen in zo'n wijk. Want die doen zich gewoon geheid voor. Nieuwe clubs die ontstaan, nieuwe stakeholders die opstaan en die iets mee willen bespreken.
Ja.
Ja, daar moet je wel flexibiliteit in houden.
En ik moet nog even ook zeggen van we hebben het over een wijk, maar dat kan voor andere gemeenten kan dat ook een dorp zijn of een buurt of wat dan ook. Hè. En ik denk ook, ik noem al die verschillen in termen, maar daarnaast is ook nog eens elke wijk of buurt verschillend volgens mij, Jeske, of niet?
Altijd. Dus niemand woont op dezelfde plek, twee keer op dezelfde plek in Nederland. Dus elke wijk is anders. Er zijn zoveel ingrediënten die een wijk, zeg maar, die de smaak bepalen van de wijk. En al die ingrediënten kunnen ook voorkomen in een andere wijk. Maar die samenstelling komt nooit op dezelfde plek op dezelfde manier voor.
Nee, maar even kijken, want we hebben iets gemaakt, hè, rondom dat hele proces. Hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen? Hebben jullie dat, Marijke en Jeske, hebben jullie dat samen verzonnen? Of,
Ja, we hebben daarin het proces om tot het proces te komen hebben we samen verzonnen. We zijn niet gestart met het volledig uitschrijven van wat er nodig is. Maar we hebben vooral bij allerlei gemeenten opgehaald. Waar loop je tegenaan om elke keer eigenlijk dat proces aan te scherpen? En het belangrijkste element eigenlijk, ons startpunt is niet aan het begin van het proces beginnen, maar aan het einde. Dus dat is eigenlijk een van de belangrijkste elementen. Denk ook eens na over het eindpunt, namelijk wat heb je gedaan als het af is en waar sta je dan? En dat raakt meteen ook aan het draagvlak. Dus te zien, ik wil draagvlak ophalen, omdat dat nodig is. Het tegenovergestelde, als je geen draagvlak hebt op bij het besluit, heb je dus eigenlijk niks. Dat besluit, dus dat Het denken vanaf het eindpunt heeft ons geholpen bij de realisatie dat besluit op zichzelf alleen maar papier is.
Ja, backcasting noemen ze dat volgens mij.
Ja, exact. Niet. Dus als je gaat backcasten, dan kan je bepalen wat je moet doen. Maar ook de realisatie hebben dat als je iets besluit, dat je dan een papier iets besloten hebt. En dan, het besluit is eigenlijk pas het begin. Dus we hebben een heel proces naar die besluitvorming toe. Maar daarna moeten mensen het gaan doen. De gemeente komt niet met haar warmtepomp de voordeur in en zeggen, beste mevrouw, we gaan hier deze warmtepomp ophangen.
Doen jullie dat niet, Mark?
Nou, zoals jij het formuleert, ik zou iets andere woorden kiezen. Maar eigenlijk durf ik ook wel de stelling aan van op het moment dat je merkt in de fase van een rapportage, in zo'n uitvoeringsplan wat je maakt, en in de participatiemomenten die er zijn, dat je denkt, ja, dat plan dat heeft nog een beetje weinig draagkracht. Dan is mijn stelling, dan heb je het verkeerde plan. Mm. En dat kan te maken hebben met het feit dat het nog niet voldoet aan alle publieke waarden die je zou willen incorporeren in zo'n plan en besluit. Of omdat je gewoon merkt dat er heel veel weerstand is in die wijk tegen een optie die je voorstelt. Meer in het algemeen als het totale, hoe zeg je dat, het speelveld open ligt en het is een soort vrije keus. Nou, dan is het denk ik belangrijk om te kijken van hey, hoe verhouden zich de voorkeuren binnen zo'n wijkpopulatie? Nou, wij zitten in Utrecht, zijn we nu bezig met de eerste buurten, wijken aan te pakken. En dat doen we dan wel vanuit een idee van hey, daar ligt een stadswarmtenet. Wij kijken in principe dus graag naar een collectief warmtesysteem op basis van warm water, zeg maar even.
Ja.
En dan kijken we, zijn er ook laagtemperatuurbronnen? Maar goed, uiteindelijk willen we wel dat die bewoners ja, flinke draagvlak opleveren, of flinke draagkracht, daar spreek ik ook liever van, geven aan zo'n plan. En op het moment dat we dat merken dat het dat niet is, dan denken wij eigenlijk een beetje, dan hebben we het plan nog niet goed op orde.
Nee, maar ik hoor dan altijd het woord draagvlak, hè? Er zijn natuurlijk meerdere wegen naar Rome wat dat betreft. Je kunt zeggen van nou, wij hebben een fantastisch idee en daar gaan we draagvlak voor zoeken. Of is het zo dat je de bewoners meeneemt in het hele proces en op die manier het draagvlak creëert?
Ja, nee, dat is zo. Want wij hebben natuurlijk al een aantal stappen achter de rug.
Ja, je zei net ook van, je noemde publieke waarde. Ja. En dat je rekening houdt met publieke waarde. Wat versta je daaronder?
In Utrecht hanteren wij de publieke waarden. Die hebben te maken met betaalbaarheid. Mm-hmm. Iedereen moet de optie die we uiteindelijk zouden kiezen kunnen meemaken vanuit de portemonnee. Duurzaamheid vinden we belangrijk. En we weten dat niet alle opties op dit moment al duurzaam zijn. Maar dan moeten ze wel het perspectief hebben dat ze dat binnen afzienbare tijd wel zijn. Je kunt denken aan transparantie. Hebben wij een optie die, ja, die ook gewoon begrijpbaar is voor de betrokken bewoners en bedrijven en organisaties in zo'n wijk. En je wilt ook graag wel een optie hebben die het doet. Dus leveringszekerheid vinden we ook wel een belangrijke.
Ja.
En dat totaal, dat moeten wij concretiseren in zo'n wijk. Hebben wij straks een optie, of het dan een warmtenet is of een laagtemperatuur, WKO of wat dan ook. Elke keer pakken we eigenlijk deze publieke waarde erbij om te toetsen. Voldoet je daaraan? En dat moeten burgers ook begrijpen. Want als ze dat niet begrijpen, dan zeggen ze ja, ik word ergens ingeluisterd, zal ik maar even populair zeggen.
Ja, dat gevoel moeten ze nooit krijgen.
Nee, maar dan is er dus geen draagkracht voor zo'n plan. En daarmee hebben wij ook het idee, dan nemen we niet het goede besluit.
Aan het begin van dit traject hadden wij het idee van dat gemeenten heel erg worstelen met waar laat je bewoners dan over meebeslissen. En dan geven ze heel vaak bewoners de keuze van, nou, het moet misschien een warmtepomp worden of het wordt een warmtenet. Hè, weet je al, eigenlijk al die eindconcepten. Hoe doen jullie dat? Hoe bepaal je waar je bewoners wel of niet over mee kan laten beslissen?
Uit de praktijk, wat ik nu weet, is we hebben een transitievisie warmte die zegt van, wij denken dat voor de buurt waar we nu mee aan de slag gaan, een collectief warmtenet vanuit maatschappelijke kostenoptiek, wat zoiets is als wat betalen was BV Nederland aan de transitie van aardgassysteem naar een ander systeem, aardgasloos systeem. Al die kosten bij elkaar opgeteld. En dan zeggen we van, hey, dat is het collectieve warmtenet. Dat verdient de voorkeur. Vervolgens zeggen we, dan gaan we naar een cluster kijken. Dan moet je een tandje dieper. Want dan kom je bijvoorbeeld nieuwbouw tegen. Of je komt grotere gebouwen tegen. Dat kunnen scholen, kerken, wat iets meer zijn. Dan zeg je, hey, is dat dan een warmtenet? Of misschien een ander systeem? Of, en dat hebben we nu ook gewoon, dat er een buurt is die zegt van, wij zouden eigenlijk wel eens willen onderzoeken of we niet met aquathermie in de weer kunnen voor een bepaald stuk van de wijk. Of voor die hele wijk mogelijk. Dus er komen meerdere opties op tafel. En die gaan we gewoon in een onderzoek met elkaar vergelijken. En bij dat onderzoek, dan ga je dus kijken van, hey, hoe betrekken we daar die buurt ook bij? Hè? Dus we hebben een tijd geleden hebben we hier in een webinar gezeten. En die ging over dat opstarten, die wijkanalyse. Mm-hmm. Die doe je al met de buurt. Maar dat onderzoek doe je ook met betrokkenen uit de buurt.
Bouw je het eigenlijk een beetje laagje voor laagje op?
Ja,
op deze
ik denk
manier.
Dat het, ja, ik was wel getroffen door een opmerking die iemand maakte van een woningcorporatie. En die zei van ja, maar jullie hebben al een aantal stappen gemaakt. Je hebt die transitievisie al, je hebt je plannen, hè, je procesplan eigenlijk al klaar liggen. De processtappen die je wilt doen. We hebben al nagedacht over de manier waarop we participatie handen en voeten willen geven. En dan kom je die wijk binnenstappen en dan zegt tegen die bewoner, hey, we hebben iets bedacht. Ja, maar ik heb nog niks bedacht. Dus die bewoner die zegt, die moet eigenlijk datzelfde proces nog een keer door. Die moeten wij ook meenemen en de ruimte geven om die persoonlijke afweging te maken. Want die warmtetransitie is natuurlijk niet iets wat we van bovenaf op kunnen leggen. Dat is ook niet iets wat ieder voor zich kan doen. Want we hebben gewoon een gemeenschappelijke opgave. En daartussenin zit een optimum. Informeren, goed horen wat ze zeggen, meenemen in je besluitvorming. Maar tegelijkertijd ook wel een beetje regie voeren erop. Daar zijn we als gemeente ook voor.
Want jullie hebben verschillende gemeenten gesproken in dit traject. Krijg je overal zo'n mooi proces te horen bij gemeenten?
Praktisch alle gemeenten die ik gesproken heb, hebben wel een mooi proces. Alleen die is op andere plekken anders dan in Utrecht. Dus de constatering die jij in het begin al deed, geen wijk is hetzelfde. Dat gaat hier natuurlijk ook op. Überhaupt de ruimte die bewoners zelf willen innemen in een proces bepaalt voor een heel groot deel welke ruimte zij hebben. Willen ze wel, willen ze niet? Is er een actieve energiecoöperatie of juist niet? En ook de ruimte die een gemeente kan bieden op basis van eerdere ervaringen, wensen, de persoonlijkheid van de ambtenaar op zichzelf speelt al mee. En wat Mark net mooi aangeeft, is dat ook dat wat je wel als rode draad ziet als het gaat over besluitvorming, de wens om bewoners mee te nemen volgens die beeldvorming, oordeelvorming, besluitvorming. Dus het bekendste stokpaardje als het gaat over besluitvorming. Eerst kijken, wat is hier nou? Vervolgens een oordeel over vellen. En daarna pas over besluiten. En dat proces niet alleen achter de voordeur of achter je eigen gemeentehuisdeur besluiten en dan pas naar buiten. Maar in dat proces al met bewoners. En ja,
als ik nou een beetje een vergelijking maak, want daar hou ik van, hè, van vergelijkingen maken. Ik ga voetballen, maar ik heb nog geen regels. En dan kom ik erachter van, hey, Jan die schopt Henk tegen zijn schenen. Dat willen we eigenlijk niet. Dus daar gaan we een regel voor verzinnen. Is dat de manier waarop je zo'n proces ingaat? Dat je begint zonder die regels, maar dat je gezamenlijk die regels opstelt? Of heb je al hele duidelijke regels vooraf?
Ik zou zeggen dat in 95% van de gemeenten in Nederland zijn die regels er. Dus je hoort de Mark ook zeggen, die spelregels van tevoren komen eigenlijk vanuit de raad. Dus noem het het kader waarbinnen het spel gespeeld wordt. Die gaan namelijk over leveringszekerheid, duurzaamheid, betaalbaarheid. Hoe je dat invult is natuurlijk nog een tweede. Mm-hmm. Dus die regels van tevoren kan je stellen. Er zijn wel uitzonderingen hierop, namelijk dat de bewoners zelf de regels opstellen. Dus er zijn proeftuinen in Nederland waar die regels door de bewoners opgesteld zijn, die de gemeente vervolgens in haar beleid heeft ontwikkeld. Dat is niet de praktijk bij de meeste gemeenten, maar dat komt ook wel voor. En dat komt dus ook heel sterk vanuit die bewoners daar.
Ja, want
ik vind het wel leuk om te reageren op jouw vergelijking.
Nou, doe maar. Doe maar.
Ik zou wel de stelling aandurven. We hebben natuurlijk wel een speelveld uitgetekend. Mm-hmm. We hebben ook de doelen vastgesteld. Ja. Dus die gaan we niet aan de zijkant van het speelveld opstellen. Maar die blijven gewoon staan waar ze normaal gesproken op een voetbalveld bijvoorbeeld staan.
Ja.
Ja, we hebben ook een soort spelregelboek. Bij ons zou ik zeggen, we hebben een soort generieke participatieaanpak bedacht. Die aansluit bij beleidsuitgangspunten die we als stad hebben geformuleerd. We noemen dat samen stad maken. Maar bijvoorbeeld de vrijheid zit nog wel in van, en dan ga ik een beetje voetbaltermen gebruiken, gaan wij 5-3-2 of 4-3-3 spelen? Gaan wij vooral pressing zetten op de speelhelft van de tegenstander? Of gaan we ons wat als de bus parkeren voor de 16 meter? Dat zijn wat voetbaltermen die hierbij zouden horen. Als het gaat over van hoe ga je dat speelveld gebruiken?
Ja.
En daar zit natuurlijk ook precies wat je met die spelers, dat zijn dan de stakeholders, gaat spelen uiteindelijk. Want die bepalen dan wel of het een aantrekkelijke wedstrijd wordt, bij wijze van spreken. Ja. Dan is de vergelijking redelijk compleet, maar, denk ik.
Wat daar volgens mij ook wel belangrijk is, en dan laat ik even die vergelijking los, hoewel daar best iets te verzinnen is. Maar je hebt die regels. Je gaat aan de slag met de inwoners in een wijk. En vervolgens spreek je iets af over beslissingsbevoegdheid, van wie gaat waar over. Hoe belangrijk is het dan dat je als ambtenaar bijvoorbeeld die vrijheid hebt om met die inwoners in gesprek te gaan? Dat niet de politiek zegt van ja, maar je kunt ze die ruimte wel geven, maar dat willen we niet.
Ja, wij kiezen wel voor de stelling dat we die bewoners nu willen raadplegen, informeren en raadplegen over wat wij bedenken, wat we samen met hun bedenken. We realiseren ons dat die bewoners ook een soort klantreis door moeten, ook qua ja, hun gedachtenvorming over van, hey, wat betekent het voor mij? Wat zijn opties? Welke keuzes moet ik maken? Welke mogelijkheden zijn er dan met betrekking tot bijvoorbeeld financiering? Natuurlijke momenten, hoe wordt daarop ingespeeld? Nou ja. Maar het is niet zo dat er een totaal vrij speelveld is. Waarbij er geen enkele regel zou zijn. We hebben dat wel ingekaderd.
Ja. Door de hele organisatie van de gemeente heen, zeg maar.
Dus als je het hebt over energietransities. Ja, ja. Nee, maar dan zeggen wij van, de waarom-vraag is niet meer aan de orde. Mm-hmm. Ik denk dat de wat-precies-vraag, en ik bedoel hem echt zo bij elkaar, de wat-precies-vraag, daar gaat het wel over. En ook de hoe-vraag. Wat betekent het concreet voor mij in de komende jaren?
Ja, wat kom jij daarin tegen, Jeske?
Ik wilde eigenlijk een doorvraag aan Mark stellen hierover. Hoe zijn jullie gekomen tot die voorkeur voor die invulling van de bewoners? Dus als je kijkt naar de participatieladder en je slaat die plat, dan zeg je bewoners zijn in de lead, ze geven advies, ze hebben een klankbord of ze worden geïnformeerd. Even heel grof gezegd. En jullie hebben, interpreteer ik, gekozen voor die klankbordrol eigenlijk. Wat vinden jullie hiervan en raadplegen? Wat is de achterliggende gedachtegang geweest dat dit de passende rol was in jullie situatie?
Nou, dat heeft te maken met de keuze die al in de transitievisie is gemaakt over welk systeem denken wij dat vanuit maatschappelijke kosten het beste is. Dat betekent dat je bepaalde systemen niet meer zo handig vindt om uit te zoeken. Komt dat toch weer uit bij de kleine WKO-installaties, noem maar wat. Waar je zegt, ja, maar dat is dan zo kleinschalig, dat past niet in de buurt en de grootschalige aanpak. En het heeft ook te maken met de noodzaak, maatschappelijke opgave, om natuurlijk toch wel meters te maken. We doen dit overigens wel in de buurten waarin het algemeen ook een warmtenet, op armlengte beschikbaar is. Hè. Dus dat maakt het ook wel ingewikkeld. Best een spanningsveld. Bijvoorbeeld als je buurtinitiatieven hebt, die zeggen, ja, maken wij dan wel kans? Want ja, daar ligt de warmte net al. We hebben toch een alternatief idee. Daar zijn we ook mee bezig, om dat goed uit te denken. Van hoe zorgen we ervoor dat dat speelveld ook voor hun toegankelijk is en blijft. En dan gaat de warmtewet gaat daar spelregels aan stellen. Wij willen daar zelf goed over nadenken. En het is ook gewoon een maatschappelijke ontwikkeling. Ik bedoel, we ontkomen niet aan dat buurtinitiatieven, dat burgers zich en bewoners zich makkelijker organiseren tot die groepen.
Ja. Ja.
Dus daar moeten we moeten we goed op reageren, serieus nemen.
Ja, we hebben natuurlijk meer gemeenten gesproken.
Ja.
Kun je iets vertellen over wat je daar gehoord hebt? Wat bijvoorbeeld je heel erg verbaasde, of waarvan je dacht van ja, dat vind ik zo'n vreemde aanpak, maar het werkt daar bijvoorbeeld.
Ja, wat ik een heel interessant gesprek vond, was met gemeente Lingewaard. En de dame die daar het proces voert, die heeft ook gewerkt in aanbestedingen. En die heeft eigenlijk gekeken hoe voeren we aanbestedingen uit en daar eigenlijk inspiratie uitgeput. Hoe kan ik dit voor deze wijk opzetten? En zij heeft een enquête gemaakt samen met eigenlijk het projectteam waar een energiecorporatie, een woningcorporatie en een gemeente in zit. Met vragen voor alle inwoners in de wijk. Om eigenlijk bij hen op te halen, wat is hun voorkeur? Dus zij hebben zelf een aantal scenario's uitgezet. En die bewoners kunnen daar, het stille midden wordt daarin betrokken, om ook weer een bekende term te gebruiken. Om eigenlijk te reageren, om vervolgens weer verder te gaan. Dus er is een intensief projectteam waar bewoners bij betrokken zijn, maar in de vorm van een energiecorporatie. Dus de bewoners die je vaak als eerste ontmoet, omdat die heel erg betrokken willen zijn. En vervolgens wel de hele wijk benadert, om vervolgens eigenlijk weer in een klein comité terug te komen en met die stappen verder te gaan. Dus dat is een goede, vind ik, een hele inspirerende invulling, om wel dat stille midden te betrekken en op te halen. Wat vinden die ervan en wat vindt het geheel in totaal daarvan? Maar niet de tijd te vragen die deze mensen er niet in willen investeren.
Het is wel goed om even voor de mensen die denken van stille midden, wat hebben ze het nou over? Dat zijn die mensen die je over het algemeen niet hoort. Hè? De voorstanders en de tegenstanders, juist, die hoor je altijd wel.
Ja.
Maar die mensen die denken van, we gaan het wel ervaren bij wijze van spreken. Tenminste, kijk even naar mezelf, ik ben ook wel eens ooit stil.
Nou ja, en dit zijn dus de mensen die passen bij dat nadenken over dat einde. Namelijk, wat als je alleen de sterke voor- en de sterke tegenstanders hebt gesproken en je vervolgens een besluit hebt genomen en dat hele stille midden, laat het 75% van een wijk zijn, denkt, oh, oh, nou ja, dat kijk ik morgen wel naar. Kijk ik later wel naar. Kijk volgend jaar wel naar.
Ja.
Dat hoeft niet. Dan heb je niks.
Ja, kom ik ook meteen op een andere vraag. Hè? Want jij noemt ook al bewonersinitiatieven. En ik hoor ook wel eens, dan heb je een bewonersinitiatief die... en het is best aantrekkelijk om dan te denken, nou, die vertegenwoordigen die wijk. Wat volgens mij niet altijd zo is. En als je dan zo'n proces ingaat en je legt daar ook iets van een beslissingsbevoegdheid, is misschien een groot woord, maar je laat ze in elk geval duidelijk meespreken in de beslissing die genomen wordt, betekent dat niet altijd dat je iedereen in de wijk vertegenwoordigd hebt daarin?
Ja, maar we hebben dit project juist heel bewust gericht op de individuele bewoners. We hebben een ander project waarbij we hebben gekeken van ja, hoe ga je nu om en hoe werk je samen met burgerinitiatieven? Kunnen we ook nog een podcast over maken als ze dat willen. Maar in dit traject hebben we vooral gekeken naar de individuele bewoner. En hoe krijg je die mee? En met name dan toch dat stille midden. Wat vinden zij belangrijk? En we hebben best wel geworsteld met... Oké, hoe ziet dat proces er nou uit? En waar liggen nu die pijnpunten? En uiteindelijk zijn we op het concept met backcasting gekomen. En ik denk dat Jeske misschien wel iets kan vertellen van waarom we op backcasting zijn gekomen. Ja. En dat sluit ook heel erg aan bij het verhaal wat Mark vertelt. Ja,
dat wil ik ook wel graag, want Marijke noemt nou even in het woord pijnpunten. Dan denk ik, nou, die wil ik dan ook wel een paar weten.
Het grootste, nou, mijn grootste pijnpunt hierin is dat we ontzettend veel bedacht, gemaakt en ontwikkeld hebben. Wat we uiteindelijk niet publiek gaan delen, omdat de realisatie is, er is zoveel. Dus als wij willen dat ambtenaren in Nederland aan de slag kunnen hiermee, moeten we ons focussen op de allerbelangrijkste dingen die ze kunnen en moeten onthouden. En dat moet liever niet een dag kosten, maar idealiter 20 minuten.
Ja.
Ja.
Nou, is het vaak zo dat heel veel mensen, als ze iets moeten onthouden, nou, laat ze van deze podcast eens twee dingen onthouden, is het veel, hè? Wordt wel gezegd. Ja. Noem die twee dingen eens even.
Backcasten. Oftewel, visualiseer is dat moment waarop een besluit is genomen door de gemeenteraad en bewoners staan daarachter. Doorleef is wat je dan ervaart en bedenk gewoon eens, wat heb je allemaal gedaan om daar te komen? Dus backcasten. Denk eens nou over dat eindpunt. En het tweede is, wees expliciet over het proces wat je doorloopt, omdat er dan vertrouwen ontstaat.
Ja, een van de dingen die in het brochure staat is, beloof wat je gaat doen en doe het ook.
Doe wat je zegt.
Ja.
Ja, maar dit sluit wel aan bij dat samen stad maken, waar ik net even aan refereerde. Eigenlijk zeggen we hebben een ambitie en die is ontzettend hoog. En die is namelijk, we willen 100% bereik hebben. We willen eigenlijk kunnen zeggen, we hebben alles op alles gezegd, iedereen heeft kunnen weten dat er een proces startte, dat daar verschillende rollen in zijn. Dan lopen we er natuurlijk tegenaan dat je hebt de voorlopers, we hebben de afwachtende en we hebben het stille midden. Maar we zeggen wel van, zorg ervoor dat je ook die diversiteit hebt. Dat het niet alleen die blanke, witte, 55-plus mensen zijn uit de wijk die dat ontzettend leuk vinden om daaraan mee te doen. Maar je moet juist die diversiteit in die wijk zien te bereiken. Dat vinden we heel belangrijk. Het moet ook transparant zijn. Waar gaat het wel over en waar gaat het ook niet over? Wees daar ook helder in. En leg ook vast achteraf, wat heb je gedaan? Wat heb je daaruit opgehaald? Wat heb je geleerd? Want ja, wij gaan dit traject gaan wij een keer of 12, 13 door.
Ja.
Dus ik hoop dat we daar ook echt leerervaring in gaan doen.
Even ter verduidelijking, want je zegt 100% bereik. Dat lijkt me inderdaad goed dat iedereen ervan weet. Maar 100% bereik betekent niet dat 100% van de mensen het er ook per se helemaal mee eens moet zijn. Of
nee,
wel?
Zeker niet.
Nee,
zeker niet. En kijk, we gaan dus beginnen ook met... We zetten bijeenkomsten in. We gaan met de startbijeenkomst beginnen. We gaan peilingen inzetten. Dat betekent dat mensen die afwachtend zijn, die proberen als het ware met een lagere drempel toch te laten zeggen wat zij van dit soort ontwikkelingen vinden. Ja, de uitgesproken voorlopers, zal ik maar zeggen, die komen echt wel naar sessies toe. Nou, ik zie ook wel dat we in bepaalde projecten ook wel ervaren een klankbordgroep permanent in leven houden, waarmee je bedoelt te zeggen, om dat steeds te blijven voeden met goede nieuwe onderwerpen, is best lastig. Misschien moet je wel nadenken van, hey, we hebben echt nu voor een bepaald onderwerp, zoeken we een aantal mensen die het leuk vinden om daarin mee te denken. Misschien is het dan een klankbordgroep die 2 maanden of 3 maanden bestaat. En daarna weer een andere. Daar zijn we over aan het nadenken of we dat instrument kunnen ontwikkelen. Om daarmee ook mensen intenser, maar ook wat actiever bij de transitie te kunnen
betrekken. Je wil echt onder de huid komen van die mensen.
Ja, we willen echt weten wat daar speelt.
Ja. Ja. Nou noemde jij al een paar keer de term backcasting. En die heb je ook wel uitgelegd. Dan kan ik in mijn eentje thuis op de bank gaan zitten backcasten. Maar dat kan natuurlijk, kun je daar ook allerlei mensen bij betrekken. Hoe zien jullie dat?
Ik denk dat het allebei waar is. Ik denk dat het heel waardevol is als je voor jezelf bepaalt, wat is er gebeurd als het af is? Wat heb ik dan gedaan? Zodat je ook zicht krijgt op wat jouw eigen rol daarin kan zijn. En vervolgens uiteraard met een projectteam, waar willen we naartoe? En wat moeten we daarvoor doen? Dat is eigenlijk een proces inrichten. En een stap halverwege dat proces, dus als je van achter naar nu gaat, kom je dat moment tegen waarop je met elkaar ook besluit, zo gaan we dat proces inrichten. Dus dat voelt misschien als een aanvulling die meer werk maakt. Maar als je met z'n allen afspreekt, op deze manier doorlopen we het proces en wie heeft wanneer wat te zeggen. Dus dat gaf Mark eigenlijk ook al aan. Welke beslissingsbevoegdheid ligt er bij wie en waarover dan? Als je die helderheid hebt, dan kan je eigenlijk, hoef je dan alleen nog maar te doen wat je zegt. En vervolgens moet je zeggen wat je gaat doen. Ja. Klinkt zo simpel.
De simpelste dingen zijn vaak het moeilijkst. En volgens mij is dat in dit geval, gaat dat ook op.
Ja, en in de praktijk gaat het natuurlijk anders dan wat je op papier bedacht hebt. Maar als je het op papier hebt, dan kan je ook makkelijker aangeven waar je vanaf gaat wijken. Of...
Ja, en wat je ook hebt is dan dat je het proces gewoon beter vast kan houden. Omdat je dan niet hoeft te verzanden in bepaalde besluiten. Discussies, omdat je eigenlijk van tevoren al die spelregels hebt vastgesteld. En dan kun je ook soepeler naar dat besluit toewerken.
Ja, nou nog even terug naar die spelregels, hè? Want dat is misschien ook niet voor iedereen duidelijk. Wie stelt die spelregels vast? Doe je dat met elkaar? Doe je dat met de inwoners? Of heb je als gemeente die spelregels vastgesteld, Mark?
Ik denk wel dat wij... Ja, de hoofdlijn willen we toch best een beetje sturend op zijn. Daar voeren we regie op.
Ja.
Maar ontegenzeggelijk gaan wij situaties tegenkomen in verschillende buurten waar je het op een andere manier gaat doen. Maar bijvoorbeeld wel de stappen om bijvoorbeeld via... We denken aan 3 buurbijeenkomsten in het hele traject. Nou, dat zal best een keer een 4e handig zijn. Of misschien is die 3e niet nodig. Maar ja, dat is wel waar we aan denken. Dus er staan wel een aantal dingen vast, maar er zit ook wel heel veel vrijheidsgraden in. En mensen die zeggen, hey, ik heb behoefte aan wat extra informatie over. Kunnen we niet een keer iets organiseren rondom dit onderwerp?
Ja,
dan gaan we daar natuurlijk echt serieus naar kijken. Want als dat gewoon ook betekent dat daarmee mensen ook toch beter mee kunnen doen in het vormen van dat draagvlak. Ja, dan hebben we daar met z'n allen ook belang bij.
Ja. Ik hoor dan, want je gaat een aantal bijeenkomsten organiseren. En dan denk ik, en misschien is dat niet helemaal het punt waar we het over moeten hebben. Maar dan denk ik ook van, Utrecht is toch een multiculturele stad. Naar een gemiddelde bijeenkomst komt niet iedereen naartoe.
Nee, dus wij zijn nu ook, we gaan in september gaan we 2 startbijeenkomsten houden. 1 voor Kanaaleiland Zuid en 1 voor Oog in Al. Dat worden 2 totaal verschillende bijeenkomsten, omdat we natuurlijk met 2 totaal verschillende populaties te maken hebben.
Ja.
En we hebben ook in Kanaaleiland Zuid hebben we een goed netwerk opgebouwd met de wijkcorporatie. Die ook, die echt toch die makkelijkere toegang hebben tot dat fijnmazige netwerk wat je daar binnen verschillende culturen hebt. En ik heb geen idee hoeveel mensen we naar die buurtbijeenkomsten gaan krijgen. Maar we hopen wel dat we daarmee een soort beweging op gang krijgen. Dat het ook al die mensen gaat het aan, zal ik maar zeggen.
Ja,
dat is het
weer
dat 100% bereik. Ja. En wij zullen dus ook creatief moeten worden in van hoe bereiken we die mensen wel. En als wij dat niet kunnen, maar die wijkcoöperatie kan dat wel, dan kunnen we daar volgens mij uitstekend samen in optrekken. Want het is ons aller belang van de bewoner, van de wijkcoöperatie, van ons als gemeente en van degene die straks een besluit moet nemen. Dat we wel zoveel mogelijk mensen hebben meegenomen in het hele proces en hun zegje hebben laten doen.
Ja, want is dat iets waar jullie ook naar gekeken hebben in dit traject? Juist ook naar dat multiculturele aspect, want een beslissing voor de een is misschien iets heel anders dan een beslissing voor de ander.
We hebben vooral gekeken hoe betrek je de losse iedereen achter de voordeur die niet in een collectief verzameld is, zoals een energiecollectief. En dat kan iedereen zijn. Dus dat gaat niet specifiek over multiculturaliteit, maar dat sluit het ook niet uit. Dus dat gaat in principe over iedereen. En wel afgestemd dat we dat je de communicatie en de participatie eigenlijk aansluit bij de doelgroep. En hoe je dat doet, dat vind je nog veel meer eigenlijk in die wijkanalyse terug. Dus dat gevoel krijgen bij de wijk en eerst leren luisteren voordat je gaat praten. Die handvatten eigenlijk. Hoe krijg je een beeld van wat een wijk nodig heeft om vervolgens daar eigenlijk die communicatie op in te zetten. Dus dat voorbeeld wat ik net gaf uit Lingewaard was ook niet het allereerste contact dat zij hadden met de wijk en is ook niet uit het niets ontstaan. Dus dit was een wijk waarin die enquête heel erg paste bij de eerdere communicatie die is gevoerd met de bewoners in die wijk.
Ik zou naar een afronding van dit gesprek willen en eigenlijk met de vraag van, jullie hebben iets gemaakt.
Ja.
Wat kunnen mensen verwachten daarvan?
En mag ik die antwoorden?
Ja, zeker.
Een crash course met 5 filmpjes waarin je echt idealiter op een makkelijke manier de kennis tot je kan nemen en eigenlijk de hoogtepunten uit wat we gemaakt hebben. En daarbij past een visual van een proces die eigenlijk iets meer informatie geeft en doorverwijst naar tools en instrumenten die je daarbij kunnen helpen.
Ja, dat is ook wel leuk om te zeggen dat de mensen die in die crash course zitten, die hoor je vandaag ook allemaal.
Kan je onze gezichten zien.
Dan kun je ook zien hoe ze eruit zien. Sowieso.
Ja.
Dus dat wordt sowieso mooi. Maar zijn er nog zaken, Marijke, waarvan je denkt van nou, dan moeten we toch nog even aanstippen?
Nou, ik denk dat we vooral gekeken hebben naar hoe richt je de stappen goed in? En hoe kun je voorkomen dat je verzandt in het proces? En ik denk dat we daar wel een stap in gezet hebben met in ieder geval de gesprekken die we gevoerd hebben vanuit dit project en de rode draad die we daaruit op hebben gehaald.
Oké, nou dankjewel. Ik vond het een hartstikke interessant gesprek. Ik vond het ook al fijn om lastige vragen te kunnen stellen. Dus dankjewel allemaal.
Graag gedaan.